Goedemiddag allemaal. Ik zou graag willen beginnen. Welkom bij de integrale beeldvormende commissie van woensdag 11 juni. Ook welkom aan het publiek op de tribune en iedereen die kijkt via internet live of op een ander moment dit terugkijkt. Mijn naam is Franco 18 en ik ben vanmiddag uw voorzitter. Ik wens u alle een goede vergadering toe. Ik heb 3 berichten van verhindering. Bericht van verhindering van mevrouw Postuma van Forum, van mevrouw Keuter van BBW en de heer Cocu van de SP. Ik wou graag beginnen met vaststellen van de vergadering. Ik merk dat het nog heel erg rumoerig is in de zaal. Dus misschien kunnen we enigszins de focus op de agenda hebben. Dank u wel. Ik stel graag even de agenda met u vanmiddag vast. Op de conceptagenda van vandaag staat er 1 beeldvormend onderwerp. Namelijk de zomernota van 2025. Voor onze agenda hebben we ongeveer tot 16:45 de tijd. 17:00 beginnen de 2 aansluitende commissies R&D en EMS. Dus het is mij veel aangelegen, maar ik denk u ook om hier op tijd te stoppen. In de integrale commissie zijn er meerdere woordvoerders per fractie toegestaan. Het is voor de vragenronde, die we in 2 termijnen doen, wel wenselijk om de bijdrage van de woordvoerders van dezelfde fractie op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast zou ik graag willen vragen om in de eerste termijn het aantal vragen per fractie enigszins te beperken. Omdat er ook nog een tweede termijn is en vaak zien we dat in een vragenronde ook al allerlei vragen door anderen gesteld worden. Dus dan gaan we mooi de cirkel rond. Als uw vraag dan niet beantwoord is, is er altijd nog een tweede termijn waar er ook nog voldoende ruimte zal zijn voor vragen. Kan ik daarmee de agenda en ook de orde van deze vergadering vaststellen? Ja, dan is die vastgesteld. Dan gaan we door naar de mededelingen. Ik heb geen mededelingen. Zijn er van uw kant uit nog mededelingen? Niet? Dan gaan we door naar agenda punt 4, de zomernota. Het is een beeldvormende sessie. Hiervoor hebben we ingepland 60 minuten. Welkom aan de heer Kok. Die is strategisch financieel adviseur van het expertise-team Financiën en coördinator van de zomernota. En ook uiteraard ook welkom aan het college, die niet direct zal deelnemen aan de beeldvormende sessie. We bespreken vandaag beeldvormende zomernota 2025. De zomernota is een tussentijdse rapportage in de PNC-cyclus van 2025. De stukken heeft u 6 juni via nazending ontvangen. Met de zomernota schetst het college het actueel financieel kader en de afwijkingen van de programmabegroting 2025 met een financiële impact. De beeldvormende behandeling is geslaagd als u voldoende informatie heeft om uw politieke oordeel te kunnen vellen over het bijsturen van de begroting 2025. De beeldvorming bestaat uit de presentatie van de zomernota door de heer Kok. U heeft de gelegenheid om na de presentatie vragen te stellen met als doel de zomernota goed te doorgronden. Zoals net hebben vastgesteld zullen we de vraag stellen in 2 termijnen. Waarbij we dus proberen vooral in de eerste termijn het aantal vragen per fractie enigszins te beperken. Waarbij er wel meerdere woordvoerders per fractie mogelijk zijn. Is dat voor iedereen helder en akkoord? Goed, dan is het woord aan de heer Kok voor de presentatie van de zomernota. Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel dat ik hier mag zijn. Het volgende PNC-document is aan de orde, de zomernota. Als het goed is, kom kijken. De zomernota 2025, de presentatie. Vrij kort onderdeel. Ik wil een korte inleiding geven, een stuk inhoudelijk beeld geven en nog een korte toelichting op wat er dan aan afwijkingen zijn aangezien het een afwijkingrapportage is. Het doel van de beeldvorming is een toelichting geven op hetgeen in de nota staat, die heeft u ontvangen. Het zijn voornamelijk de financiële effecten van enkele afwijkingen die in 2025 zitten. Dus het gaat over dit jaar. En daarnaast ook aangeven dat het een voorbereiding is op de besluitvorming van de zomernota later. Wat hebben we gedaan? We hebben de programmabegroting 2025 als uitgangspunt gepakt. Vervolgens hebben we daar nog wat zaken aan toegevoegd. Zoals de zaken die in december bijvoorbeeld nog besloten zijn met de slotwijziging. Die zijn hier ook weer meegenomen. En we hebben ook gekeken naar de actualisatie van het financieel beeld. En dat is hetgeen wat we ook in het voorjaar al een keer in een afzonderlijke presentatie hebben toegelicht. Van wat is nou het financiële beeld en waar passen we dat op aan? Dit is dan de uitwerking ervoor, zoals eigenlijk ook in de perspectiefnota staat voor de jaren vanaf 2026. En dit is dan het gedeelte wat voor dit jaar, het huidige jaar 2025, van toepassing is. Vervolgens hebben we in beeld gebracht van ja, wat zou dan de reële begrotingsruimte zijn. Dus dat beeld sluit ook aan met de perspectiefnota voor de meerdere jaren. En we hebben gekeken van ja, wat wordt er nu in 2025 aan afwijkingen geconstateerd. En wat zou daar dan de financiële impact op zijn op de vrije ruimte. Nou, als u door de nota heen loopt, dan ziet u daar soms best wel forse bedragen ook staan. Maar heel veel van die bedragen, die kunnen al gedekt worden vanuit andere posten. Zoals uit reserves of bijdragen van derden. Dus het wil niet zeggen dat het meteen ook een effect heeft op de begrotingsruimte die er is. Dus de ruimte op de begroting is in eerste instantie voor dit jaar, het boekjaar, 418.000 euro. Maar eenmaal rechts van het tabelletje staat ook de brede bestemmingsreserve. En daarvan is ook 1,3 miljoen nodig om de voorstellen in de zomernota te kunnen dekken. Dus het ene het zijn beide incidentele bedragen. Het gaat alleen over 2025. Waarbij de een uit de brede bestemmingsreserve gaat en de ander uit de exploitatie uit de baten en lasten van dit jaar. Het inhoudelijke beeld, het is het peilmoment 1 mei 2025. Dat hebben we met elkaar afgesproken in de financiële verordening. Daar staat wat de peildatum voor deze nota is. Zoals gebruikelijk, ja, dat is vroeg in het jaar. En dat is iets waar we nog steeds wel tegenaan lopen. Enerzijds wil je er vroeg genoeg bij zijn. Anderzijds kom je er ook weer tegenaan dat ja, je bent het jaar net begonnen. Er zijn verschillende documenten ook van het Rijk die nog komen. Zoals de voorjaarsnota, de meicirculaire. En die kunnen hier nog niet altijd meegenomen worden. Als we zo terugkijken naar 2024, dan hadden we wel wat zaken meegenomen ook uit de voorjaarsnota. Maar dat komt toen omdat er echt intensief afstemming is geweest toen met het Rijk. En dat we er goede inschattingen van konden maken. En van de zaken die nu in de voorjaarsnoten staan, hebben we gezegd, ja, daar kunnen wij, daar zijn we niet dusdanig op geïnformeerd dat we daar al een voorschot op kunnen nemen. Dus dat is wat in de meicirculaire zal komen. En als daar ingrijpende dingen in staan, dan zal dat later dit jaar nog, bijvoorbeeld bij een slotwijziging of iets dergelijks, worden meegenomen om alsnog te verwerken. Dus het gaat echt om de zaken die we kennen vanuit de autonome ontwikkelingen. Dus we hebben wel gekeken naar provinciefonds, we hebben ook naar de MRB en naar de rente gekeken. Loon- en prijsontwikkelingen van dit jaar. En een heel aantal van de afwijkingen die we constateren komen door loon- en prijsontwikkelingen. Die groter zijn dan waar we in de ramingen bij de begroting rekening mee hebben gehouden. En een stukje voortgang op wat projecten en activiteiten. Ja, dat is wat gevaarlijk om te zeggen natuurlijk. Maar ja, als we kijken naar de totale omvang van de begroting, meer dan 2,5 miljoen. Dan is 5 ton maar een relatief beperkte impact op begrotingssaldo. Het begrotingssaldo was voor 25 nog rond de 2-3 miljoen. Ook dan is dat nog te doen. Zouden we het nou hebben over het jaar 2026 of 27, waar we nu in het beeld al op negatief zitten, ja, dan is 5 ton natuurlijk weer wat groter. Dus we zijn ons bewust dat het misschien wat gevoelig kan liggen, maar voor 25 valt het per saldo nog mee. Ook omdat heel veel zaken nog al rekening mee is gehouden in reserves. Daar hebben we al voor gespaard en dat kunnen we nu gaan inzetten. We hebben ook afwijkingen in de opbrengsten. Een stuk provinciefonds, rente en MRB. Waarom rente? Nou ja, de tarieven voor de rente die zijn nu wat lager geworden dan we in eerste instantie in de ramingen hadden. We stonden nog vrij fors voor, dus het is nog steeds wel sprake van een opbrengst. Maar dat is wat minder dan we in eerste instantie bedacht hadden. Provinciefonds, ja, dat heeft ook te maken met een stukje vanuit de MRB. We zijn bekend, hè? U bent geïnformeerd over een fout van de Belastingdienst, waardoor we over 24 geld moeten terugbetalen. Dat hebben we te veel gekregen. Voor 25 hebben we ook al te veel gekregen. Dat hebben we deze week gehoord. Maar in de ramingen hebben we daar nog niet op die manier rekening mee gehouden. Dus het is nog niet zo dat we daar meteen nu echt een financieel effect van hebben. Daarom staat het hier ook nog niet in de zomernota. Neem niet weg dat het terugbetalen van 24, dat moet nog wel in de begroting verwerkt worden. Dat staat niet in de jaarrekening, dat staat ook niet in deze zomernota. Dus dat moet later dit jaar nog een plek krijgen. Maar goed, we hebben nu wel een cijfers gekregen van de Belastingdienst. Maar wij vragen ons af of dat nu wel zeker is. Dus daar willen we wel even een bevestiging op hebben. Wat hier dus niet in staat is de zaken die in het meicirculaire. Nou heb ik hem even schuin doorgelezen. En dan komen er alleen maar op zich voor 25 gunstige effecten uit. Wat dat meerjarig betekent, daar kan ik nu nog niks over zeggen. Dan moet ik hem even goed voor doorgronden. Daar komen we nog over terug. Maar we hebben niet de noodzaak gezien om hem hals over kop alsnog aan te passen hierop. Omdat voor 25 in ieder geval ja, het beeld misschien wat beter zou worden. Maar dat moeten we nog bekijken. Dat kan ook te maken hebben met wat verschuiving, met wat extra geld. Een van de onderdelen is ook dat er nog compensatie aan zit te komen voor de elektrische en hybride voertuigen. We hadden in onze ramingen zijn wel uitgegaan dat er een korting zit op de opbrengsten daarvoor. Het Rijk heeft besloten om korting te geven op de motorrijtuigenbelasting voor die voertuigen. En nu is gebleken dat we daar als provincies toch nog voor de komende jaren een compensatie voor krijgen voor de misgelopen opbrengsten. De omvang daarvan weten we nu nog niet. Dat zal pas later bekend gaan worden. Wat de verdeling daarvan is. Dat gaat op basis van aantallen voertuigen. En van welke pijldatum dan. Dus daar wordt nog over gesproken. We hebben ook een afwijking in de lasten. Ja, dat komt enerzijds doordat er een nieuwe cao is afgesproken. Er zit een loonstijging in voor ons als ambtenaren. Die hebben we natuurlijk wel verwerkt in deze overzicht in de financiële beeld. En daarnaast hebben we een aantal zaken in de nota moeten opnemen. Omdat daar dus de stijging van de indexaties dusdanig hoger is dan waar we normaal rekening mee houden. Er zijn enkele wijzigingen die ook een relatie hebben met de perspectiefnota. Hè. Zoals die loon en salarissen hebben we daar ook al in meegenomen. Dus we hebben in de zomernota zelf een lijstje opgenomen met voorstellen waar die relatie ook te vinden is. Waarbij het nu gaat dus om het jaar 25 en in de perspectiefnota zelf om de jaren 26 tot en met 29. We hebben hier een overzicht gegeven van ja, wat voor bedragen zijn het. Daar begon ik natuurlijk al mee in de presentatie, want er staan forse bedragen in. Enkele miljoenen. Maar dat heeft te maken met zaken die we al voorzien hebben, waarvoor gespaard is, waarvoor bijdragen van derden komen bijvoorbeeld. En daarom zitten we hier dan even afpellend van, nou ja, het effect uiteindelijk is 418.000 euro. We hebben de drie pijlers weer gebruikt, zoals we het ook bij de perspectiefnota hebben gedaan. Er zit ook een stuk overkoepelend in. Ja, dat wil zeggen, dat zijn zaken die echt eigenlijk aan alle drie de pijlers, aan alle programma's aan meewerken. En wat niet één op één toe te kennen is aan één specifiek onderdeel. En dan nog even een toelichting. Ik pak even de vorige slide. Daar ziet u dus links onderin die 418.000 euro voor 2025. En wat is dat bedrag dan? Nou, dat is dan dat we eigenlijk iets meer lasten krijgen dan dat we nu hebben staan. We proberen altijd in de begroting op nul uit te komen. Dus dat de baten even groot zijn als de lasten. Nou, dat is niet zo. Maar we doen wel alsof. En dat doen we met de stelp als nieuw beleid. Die stelp als nieuw beleid die zetten we er eigenlijk tussen om daarmee in evenwicht te blijven. Nou, de afgelopen jaren en ook voor 25 is die nog positief. Dat betekent dat er dus ruimte zit. Dat is de begrotingsruimte. Waarbij we dus in het perspectiefnota hebben aangekondigd dat die voor de komende jaren wel wat anders eruit ziet vooralsnog. Maar voor 25 is het zo dat we daar nog eigenlijk een overschot in de begroting hebben als restant van de baten en lasten. Oh, één te veel. Wat we voor 2025 hebben gedaan is dat we hebben gekeken naar dus de loon- en prijsontwikkelingen. En waar we in de begroting ook altijd rekening mee houden is een stelpost daarvoor. Dus dat wil zeggen, we weten nog niet altijd wat de indexaties zijn, wat de effecten zijn. Maar we maken een raming van dit zou het ongeveer zijn. Dat zetten we dan als stelpost op voor de zekerheid. En op het moment dat we de effecten wel weten, dus bijvoorbeeld bij de begroting, dan zetten we ze er daadwerkelijk in. Dan indexeren we de tarieven, dan indexeren we de budgetten, de subsidies en dan halen we dat uit die stelpost. Nou zat er voor dit jaar nog wel een ruimte in en dat hebben we expres laten zitten omdat we al aan zagen komen dat er in ieder geval een cao nieuwe nodig was en dat de effecten daarvan nog niet bekend waren. Nou die is bijna genoeg, die stelpost was bijna groot genoeg om die hele cao aanpak te kunnen dekken. Dus daar hadden we dan geen effect van op de begrotingsruimte. Maar er zaten ook nog een aantal andere zaken in die wel de aard hebben van loon- en prijsstijgingen. Dus daarom is het wel zo geweest dat we hier de stelpost voor dit jaar even iets moesten bijstellen en weer terugbrengen naar nul. Eigenlijk ging dus door het nulpunt heen. Er zijn meer loon- en prijsontwikkeling geweest dan van die stelpost was. Maar dat hebben we dan vanuit de begrotingssaldo eenmaal, of nee, vanuit de brede bestemmingsreserve eenmaal gedaan. Waarom is dat zo? Nou, in eerdere jaren hebben we, volgens mij was het in de begroting 24 gezien, van nou, we houden nog wat geld over, of de slotwijziging was dat, we houden nog wat geld over in die stelpost. Daarbij hebben we toen voorgesteld aan Provinciale Staten om dat te reserveren voor het moment dat er daadwerkelijk wel extra geld nodig was voor die lonenprijsontwikkelingen. En dat hebben we een groot deel daarvan nu kunnen gebruiken om deze effecten op te kunnen vangen. Ja, inderdaad, na de zomer zullen we die standen nog eens een keer beoordelen. Hè, want we krijgen dan gedurende het jaar weer nieuwe informatie. We gebruiken er vaak de cijfers van het CBS voor. En dan effectueren we weer de stelposten zelf. Van hoeveel is het nu nodig? Daarnaast is het ook zo dat we de meicirculaire inmiddels hebben ontvangen. En daar betrekken we ook deze cijfers weer bij. Omdat daar ook dus de ontwikkelingen van het binnenlands bruto product, dat heeft effect op de omvang van het provinciefonds, die betrekken we erbij om te kijken van ja, zijn die stelposten nou nog steeds op niveau. Dit is niet te lezen, daar ben ik me van bewust. Maar ik neem aan dat als u dit documentje in pdf-vorm heeft, dat het een naslagwerk is om nog even een samenvatting te hebben. Het overzicht zit ook in de zomernota zelf, maar een totaal overzicht van ja, waar hebben we het nou over? Dit was het beeld wat ik u mee wilde geven als uitleg bij de zomernota wat we hebben gedaan. Dus ik hoop dat het voor u helder is dat we het hebben over afwijkingen die we zien in 2025. Waarvan ook een financieel effect is. En daarin duiden we wat het effect daarvan is op de begrotingsruimte. Dat was mijn presentatie.
Dank u wel, meneer Kok. Dan is het woord aan de commissie. Zijn er vragen vanuit de fracties? Ik wou voorstellen om rechtsom te starten. GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb enkele vragen ook namens de fractie van de PvdA. Mijn eerste vraag is, waarom gaat het tekort van 418.000 euro naar de stelpost nieuw beleid? Waren er geen andere mogelijkheden? Tweede vraag, waarom gaat het overgebleven geld voor waterbeleid naar nieuw beleid? En kan dat niet beter in het waterproject blijven? En ik had er twee, hè, maar omdat we met z'n tweeën zijn, dan wacht ik even hiermee. Dank u wel.
Wel, heer Minneman, ook fijn dat u weer in ons midden bent, moet ik even expliciet zeggen. Welkom. Dan ga ik naar de ChristenUnie. SGP. Stekelokaal. Heer Ruijsmaers.
Dank u wel, voorzitter. Na het lezen van de zomernota hebben we ook net een paar vragen. Voor ons af, in de zomernota zitten een hele hoop dingetjes niet. Is het technisch mogelijk om de zomernota op een later tijdstip aan te bieden? Of komen er een tijdsnood op andere gebieden, bijvoorbeeld? Vraag 2. De Belastingdienst heeft toch een aardige fout gemaakt die ten nadele van ons is. Wanneer kunnen we de daadwerkelijke correctie verwachten? Is die al bekend? Even kijken, wat heb ik nog meer? Voor de vervolgstap van Kunstwerk de Tong. Nou, dat is misschien, ja, ik weet niet of het een technische vraag is, maar waarom wordt het geld nul gereserveerd? Is nog niet eens vast dat de restauratie überhaupt plaats gaat vinden. En nee, dat was hem even tot nu toe. Dank u wel.
Dank u wel, heer Ruijsmaers. Dan de VVD, mevrouw Heukriede.
Dank u wel, voorzitter. We hebben voornamelijk vragen over de aansluiting van Totaal, om het maar even zo te zeggen. We zien dat er de afwijking voor 2025 tot nu toe bijna 8,5 miljoen is, als ik dat goed lees. Waarbij de impact op de vrije ruimte 1,7 miljoen is. Maar als ik dan kijk naar zeg maar het salderen waardoor we op de 418 komen en 1,3 uit de brede bestemmingsreserve, kom ik toch weer niet op dat bedrag uit. Dus wellicht dat u me kunt helpen. Dat was hem, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kriede. Dan heer Remery.
Dank voorzitter. Ik start even en daarna nemen mijn collega's het even over. Een vraag voorzitter met betrekking tot incidentele dekking op structurele projecten, bladzijde 11. Op termijn is er onzekerheid voor projecten en maatregelen, staat genoemd. Wanneer is de verwachting, voorzitter, dat het rapport met betrekking tot lopende projecten en reserveringen klaar is? En in hoeverre dient de conclusies meegenomen te worden met nieuw beleid? De andere vraag vanuit mijn expertise is de rapport van Cebion. Gedeputeerde heeft al een paar keer genoemd. Het risico, als het wordt aangenomen, het Cebion-rapport, met betrekking tot de nieuwe ambities en nieuw beleid. Hoe groot is het risico en wordt erop geanticipeerd? En tot slot, voorzitter, voor mijn kant, de terugvordering van de Belastingdienst van die 1,3 miljoen. Wordt hier eventueel nog samengewerkt met andere provincies om daarin bezwaar tegen te gaan? Dat waren mijn vragen en geef ik het woord aan mijn collega.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Bij 4.1.2 over waterveiligheid, de aanleg van een vooroever op pagina 14. Daar is €300.000 gereserveerd voor voorontwerp en onderzoek. En nu wordt er 1,7 miljoen gevraagd voor verdere uitvoering. Is er al een besluit genomen over het ontwerp en vooronderzoek en is PS hierover geïnformeerd? En dan heb ik 4.1.4, behoud goede kwaliteit leefomgeving, pagina 15. Er is in de brede bestemmingsreserve 2 miljoen geoormerkt voor bodemdaling. Gevraagd wordt om het benodigd budget nu per jaar beschikbaar te stellen. Dat is €500.000 per jaar. Is hiervoor al een plan voorgelegd, besluit genomen? Wat gaat er precies gedaan worden? Zijn de beheerkosten ook in beeld, bijvoorbeeld bij aanleg van nieuwe natuurgebieden? Tot zover, voorzitter.
Dan mevrouw Mantel nog van BB.
Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik een vraag over de stijging van de jaarlijkse kosten voor de infrastructuur, pagina 17. Om de stijgende kosten op te vangen wordt voorgesteld om incidenteel 8 ton van de voorziening niet jaarlijks onderhoud vrij te laten vallen ten gunste van het budget voor jaarlijks onderhoud. Hiermee blijft het totale onderhoudsbudget gelijk, budgetneutraal. Wat is het doel van de voorziening niet jaarlijks onderhoud? Is dit een post om kosten onvoorzien op te vangen? Bij de jaarrekening had ik deze ingreep kunnen begrijpen achteraf, maar nu wordt het een voorschot genomen op een budget dat voor iets anders bedoeld is. Kortom, hoe verhoogt deze ingreep het risico op verwachte overschrijding op onderhoud of begrijp ik dit verkeerd? En dan de laatste vraag, die gaat over de tussentijdse rapportage van de IPO, pagina 19. Structurele faunaschade van €390.000. Waarom blijft deze post op de overkoepelende stelpost nieuw beleid staan als het gaat om een structureel budget dat nodig is en zal blijven voor faunaschade? Gaat dit bij de programmabegroting anders begroot worden? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Mantel, PV niet, dan D66, mevrouw Den Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden een vraag over het strategisch waterbeleid. Die is door meneer Minema gesteld. En wij hadden een vraag over de stijging van de jaarlijkse kostenonderhoud infrastructuur. Die is door mevrouw Mantel gesteld. Rest ons nog één vraag en die gaat over 4.3.7, exploitatieproeflokaal. Gezien het intensieve gebruik van het proeflokaal zijn er misschien mogelijkheden onderzocht om deze locatie breder in te zetten. Bijvoorbeeld voor bijeenkomsten met inwoners of gebruik door politieke partijen. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Den Boer. De Kok, ja, 21.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb wat moeten zoeken naar wat technische vragen zouden moeten zijn. Daar heb ik altijd wat moeite mee. Maar goed, we gaan een poging wagen in ieder geval. Klopt het dat als je de zomernota's 24 en 25 naast elkaar legt, dat de indeling anders is? In dit geval, de nieuwste zomernota, die kent een indeling. En dat is afgezet naar de drie pijlers van de brede welvaart. Ik vind het wel een subjectief begrip. Maar waar het in het verleden, jaar ging het nog over de toerekening van de afwijkingenclub aan programma's. Ik vind dat zelf wat meer informatie geven dan het ophangen aan de brede pijlers. Het aggregatieniveau is te hoog, maar misschien is dat wat geen technische vraag. Dan heb ik wel een technische vraag over bladzijde 27... met een totaaloverzicht per programma. Wat mij puzzelt is de ja en de nee die in het balkje staan. Ik kan die niet goed thuisbrengen. Maar de eindtotalen, die kan ik ook niet thuisbrengen. Zeker niet als ik ze vergelijk met de afwijkingen totalen op de bladzijde 24 en bladzijde 26. Het zal ongetwijfeld kloppen, maar ik kan er niks van maken, laat ik het zo zeggen. Dan heb ik nog een vraag
Meneer Kok, mag ik uw vraag wel vragen te formuleren? Want u heeft net twee keer een stelling
geformuleerd. Oh ja, nee, maar kan dat verhelderd worden? Die discrepantie die ik mee te zien in ieder geval. De vraag zomernota is de volgende. Ik ken 20 voorstellen. Eén daarvan is de tong komt weer terug. Totaal onverwacht, mag ik wel zeggen. Maar die is niet meegenomen in de totaaloverzicht op bladzij 26. En ik kan me voorstellen dat dat is omdat er nog een apart besluit over moet plaatsvinden. Is dat nader toe te lichten? Dan heb ik nog een vierde punt. Het gaat om incidenteel en structurele uitgaven en middelen. Ooit is toegezegd een dekkingsplan om de structurele financiële positie te verbeteren, waar we nu nog heel sterk leunen op de inzet van incidentele middelen. En ik denk dat dat het beleid ook moeilijk maakt. Is dat beeld wat ik heb, hoe vaag ook, is dat te reflecteren door de heer, mijn naamgenoot? Ik zou dat zeer op prijs stellen. Tot zover mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. Dan heer Schipper van de Partij voor Dieren.
Ja, dank u wel voor het woord, voorzitter. Ook dank aan de heer Kok voor de presentatie. Wij hadden van onze fractie een aantal vragen over drie onderwerpen die ook al een deel door de BBB zijn aangestipt. We beginnen bij 414, pagina 15. Dat gaat over behoud, goede kwaliteit, leefomgeving. Dat beschrijft dat we 2 miljoen verdeeld over 4 jaar willen uitgeven in het kader van bodemdaling. Is dat geld enkel bedoeld voor de onderzoeken naar mogelijke oplossingen voor wateroverlast door die bodemdaling? Of ook voor de oplossingen zelf? Dat was voor ons niet helemaal duidelijk. En een vervolgvraag daarop is ook, wordt er hierbij ook rekening gehouden met de diverse ontwikkelingen en mogelijke herinrichtingen in zuidelijk Flevoland? Denk bijvoorbeeld aan mogelijke woningbouw tussen Zeewolde en Almere, de Eemvalleistad. Of de kazerne met daarbij benodigde infrastructuur en natuurcompensatie. Dan over onderwerp 423 op pagina 17. Dat gaat over de stijging van de jaarlijkse kosten onderhoud infrastructuur. Dit komt vooral door prijsstijgingen, lezen we. Ik neem aan dat het inflatie is. Het gaat om incidenteel 800.000 in 2025. Voor de komende jaren is het nog onduidelijk hoeveel dat gaat zijn. Hadden we dit gat niet tenminste deels kunnen voorkomen als we de MRB opcenten op werkelijk niveau hadden geïndexeerd? Want zo'n beetje alle andere kosten worden geïndexeerd, maar de MRB eigenlijk vrijwel niet. En de laatste vraag gaat over 431, pagina 19, tussentijdse rapportage IPO. Er is een extra financiële bijdrage nodig van 43,9 miljoen. En de tussenrapportage zelf heb ik ook nog even bekeken. Daar hebben we het later vandaag over. Daar staat zelfs 47,4 miljoen. En waarvan maar liefst 35 miljoen voor de regeling faunaschade. In de eerste plaats willen we graag weten hoe komt het dat bij de vorige inschatting er zo ontzettend naast heeft gezeten en dat het verschil dus zo groot is. En waar worden deze middelen precies voor ingezet? Is het enkel voor compensatie van inkomstenderving of bijvoorbeeld ook voor preventieve maatregelen ter voorkoming van schades? Dat waren de vragen.
Dank u wel, heer Schipper. Dan SP, mevrouw Boer.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zijn al gevraagd door de BEB, onder andere over Cebion en mijn collega in de Uist ook 4.31. Ik had ook nog wel een vraag over het budget voor de facilitaire diensten. Die wordt structureel verhoogd met 8%. En eigenlijk wat de reden is van die prijsstijging en of het niet op een goedkopere manier kan door eventueel mensen niet in te huren, maar gewoon zelf een dienst te hebben. Dat is eigenlijk mijn laatste vraag.
Dan heer Van Rooij, 50+.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst dank voor de presentatie. Zomernota laat zien dat diverse uitgaven worden gedekt door de stelpost Nieuw Beleid. Een onttrekking uit de brede bestemmingsreserve. Formeel is dat correct, maar feitelijk geopende beleidsruimte nu stap voor stap wordt ingevuld zonder dat de provinciale staten daar expliciet over hebben kunnen herwegen. Tegelijkertijd weten we dat de mei-circulaire voor het provinciefonds en de terugvordering van de MRB nog niet verwerkt zijn. De vrije ruimte is dus minder vrij dan het lijkt. De vraag is, kunnen u inzichtelijk maken wat de actuele bestedingsruimte nu daadwerkelijk is, rekening houden met de niet verwerkte lasten en de risico's uit de mei-circulaire en of dit eventueel mogelijk is om nog voor de oordeelsvormende sessie aan ons duidelijk te maken. En of eventueel de 9 miljoen meevaller die wij hadden vanuit de jaarrekening, of die ook verwerkt kan worden met betrekking tot de tegenvaller voor de MRB. De rest van de vragen die wij hadden, die zijn al gevraagd door andere partijen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, heer Van Rooij. Dan kijk ik even naar de heer Kok. Kunt u ze gelijk beantwoorden? Ik realiseer me dat er ook een aantal politieke vragen tussen zitten. Dus voel u vrij om die ook om daar geen antwoord op te geven. Heeft u tijd nodig om even te schorsen of kunt u door? Oké, dan is de beantwoording aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn best doen om inderdaad de technische beantwoording voor mijn rekening te nemen. En in dezelfde volgorde lijkt me handig. Te beginnen bij de vraag van GroenLinks. Er is een tekort aan uitstelpost nieuw beleid zie staan. En ik denk dat het een algemene toelichting misschien vereist op de tabelletjes in de zomernota. Want we hebben de afwijkingen daarin opgenomen. En onder elke afwijking een tabelletje. En dat tabelletje is bedoeld als aan te geven van waar denken wij dat de dekking daarvoor moet komen. Dus op het moment dat er ergens meer kosten komen, dan wil dat niet zeggen dat het dus dan in die stelpost nieuw beleid blijft staan. Maar juist dat we het daar uithalen. Dus dat we, de stelpost is eigenlijk de ruimte van de begroting. En het effect daarvan is dan dat die stelpost nieuw beleid gebruikt wordt. Dus het gaat eruit en gebruikt als budget op een ander onderdeel in de programmabegroting. Behalve dan één deel, en dat is dat watergeld waar wat geld overblijft. En daarvan is juist van, nou, we hebben algemene middelen. En daarbij is er gewoon de gebruikelijke wijze, een bestendige gedragslijn, dat wat er over is van de algemene middelen ook weer in de stelpost nieuw beleid komt. Heel veel andere begrotingen zie je staan van, nou, dat komt er gewoon in de begrotingsruimte, begrotingssaldo. Bij ons gaat het dan via de stelpost nieuw beleid. Dus dat is niet zoiets dat we nieuw verzinnen, maar gewoon hoe we dat eigenlijk altijd doen voor dat soort zaken. Dus daarom gaat dat watergeld daar naartoe. En we sterk lokaal Flevoland. Inderdaad, het moment voor de zomernota. Praktisch blijkt het gewoon onmogelijk om voor de zomernota iets te behandelen en later te starten. Dus een latere peildatum. Het is nu al enorm rennen vliegen, omdat we ook met de jaarrekening bezig zijn. Perspectiefnota tussendoor. En die effecten die we dan later zien, die wil je ook gewoon goed kunnen bekijken. En het is ook al niet de eerste keer zijn dat er ook weer ergens foutjes ontstaan, ook in een circulaire, ook bij BZK gebeurt dat wel eens. Dus als het echt later zou moeten, dan zou er bijvoorbeeld een herfstnota worden. Dat is iets wat dan bij de financiële verordening aangepast zou moeten worden, die later dit jaar wel weer in behandeling staat. Dus misschien een idee dat dat daarin geopperd zou kunnen worden. Maar dat is de praktische uitvoering daarvan. De fout van de Belastingdienst definitief. Ze vinden zelf voor nu volgens mij vanaf wel het bedrag. Wij hebben onze vragen er nog wel bij. Maar we hebben dus recent deze week gekregen een briefje waarin staat van, ja, we hebben 2023 fout ontdekt. Nou, dat was zo klein, daar wilden ze dus niks meer mee doen. We hebben 2024 de fout, dat komt nu uit op 1,3 miljoen. En voor ook 25, dat zei ik al in de presentatie, is ongeveer 1 miljoen al te veel aan ons betaald. En dat is het dus. Het is te veel betaald. De BBB is al gezegd van, ja, moeten we daar niet iets mee? Gaan we er nog in bezwaar of iets dergelijks? Dat zouden we altijd kunnen doen. En dat is iets wat aan het college uiteindelijk is. Maar dat is wat mij betreft echt een inhoudelijke vraag dan. Technisch gezien kan ik zeggen, de Belastingdienst incasseert via de acceptgiro's, als dat nog bestaat. Die incasseert de gelden bij de auto, de voertuigbezitters. En een deel betalen ze door aan het Rijk, een deel betalen ze door aan de provincies. En daar is een foutje in het percentage terechtgekomen. Door is gewoon meer aan ons betaald. Dus of het stand zou houden, een dergelijk bezwaar, weet ik ook niet. Maar goed, ik ben geen jurist. En dat is iets waar ik nu in ieder geval geen rekening mee hou. En gewoon het fout wil nemen. Tenzij bijvoorbeeld de college anders besluit. Maar dat is vooralsnog. Over de tong, wat we vragen in de zomernota is niet om meteen het budget op beschikbaar te stellen, maar om een reservering te maken in een brede bestemmingsreserve voor het geval we wel met u erover hebben gehad wat er precies moet gaan gebeuren. Dus dat is even misschien wat nuance in wat moet. Er is nu een schatting gemaakt van wat zou het gaan kosten. En dat is wat we hiermee willen, in ieder geval zorgen dat het geld er is. Dan ga ik door naar de VVD. Saldo van de vrije ruimte. Hoe zit het nou? Doorrekening, totalen. Weet ik niet of ik in de gelegenheid ben om toezeggingen te doen of iets dergelijks. Maar ik kan wel een duiding daarvan maken. Dat hangt een beetje samen, denk ik, ook met de vraag van meneer... was het van meneer Kok? Volgens mij wel, hè? Over hoe dat nou zit in de aansluiting met die tabellen. En wat ik kan zeggen is dat de tabellen die we hierin hebben toegevoegd, de eerste is uitgesplitst met het effect per jaar. En helemaal rechts in de tabel met wat dan het effect is op de brede bestemmingsreserve. En in een volgende tabel zijn die juist gewoon weer bij elkaar opgeteld. Dus dan de totale afwijking zit erin. Maar ik kan er nog wel een keer een aansluiting bij maken en wellicht delen bij de oordeelsformule ronde. Maar dan moet ik straks even afstemmen over hoe dat precies gaat. Het lijkt mij niet zo moeilijk. Maar om het zo beschermd te recapituleren, dat gaat te snel, zeg maar. Dat kan ik nu niet doen. Dus daar zit altijd de afweging ook weer van hoe presenteer je nou zo'n plaatje? Enerzijds wil je genoeg info geven en is het een hele lange lijst. Anderzijds wil je het wat samenvatten en dat is misschien weer te onduidelijk. Maar wat we hebben geprobeerd is om het enerzijds dus gewoon de effecten op de jaren weer te geven. Het effect op de reserve. En als totaaltelling ook om, hoeveel is het nou als je het gewoon bij elkaar optelt? Dat was die, wat mij betreft die schets van de vrije ruimte. Vanuit de BBB hebben we nog andere vragen ook gekregen. Een verwijzing werd er gemaakt, als ik het goed begrijp, over de beoordeling van de reserves. En heeft dat nou ook misschien nog een relatie met die structurele ruimte voor de komende jaren? Dat kan inderdaad zo zijn dat als wij de beoordeling af hebben en dat er daar ergens ruimte in zit, dat er dan incidentele ruimte bij komt. Maar ik betrek hem er ook dan in wat op pagina 11 van de zomernota staat, het effect van eventuele aanpassingen van het provinciefonds, de uitkering. Ja, dat hangt er natuurlijk wel op in. Maar dat zijn zulke grote aanpassingen dat we daar nu niet echt iets mee kunnen. Zoals we voor mij eerder al in een tijd terug in de mening hebben gedaan, dat is niet met 10 miljoen, dat is geen 15 miljoen, dat zou nog wel eens wat groter kunnen zijn. Dan past dat helemaal niet meer in het plaatje natuurlijk. Dat is, dus daar hebben we nu geen voorstel op genomen, maar dat betekent niet dat we dat vergeten. Natuurlijk kijken we daarnaar. Er wordt ook gevraagd over welke structurele ruimte zouden gemaakt kunnen worden. En natuurlijk hebben we daar ideeën ook bij. Maar dat gaat ook nu niet op dat bedrag komen. En op het moment dat we hier nu al die structurele ruimte, zoals we ook bij de perspectiefnota hebben gezegd, strakker aan de wind varen. Dat betekent bijvoorbeeld gewoon je schattingen ook wat minder, wat gevoeliger voor aanpassingen eigenlijk laten maken. Dus we zeggen van nu, we maken de raming van het provinciefonds. Daar houden we altijd 1% nemen we daar minder in op. Zo van, dat schommelt altijd wel wat. Ja, als je dat niet doet, exact overneemt waar het op uitkomt. Ja, als er dan een verschil in zit, dan hakt dat er ook weer in. Ja, dus je kan enerzijds een beeld tonen, zo past het. Maar hoe scherper je dat doet, hoe minder ruimte er is ook weer om het op te vangen. En ja, er is natuurlijk een positief resultaat in de jaarrekening, dat besef ik me ook. Maar ik kijk hier toch ook echt naar voren en dan probeer een goede inschatting te maken van wat er op ons afkomt. Terugkijken is natuurlijk al een stuk makkelijker, maar dat is... daar komen we niet aan. Inderdaad, het rapport van Sebion. Ja, wat mij betreft bestaat het hele rapport niet. Ik vind het echt een slecht rapport en een slecht voorstel. Maar dat is mijn ambtelijke, persoonlijke mening. En er is niet iedereen in Nederland mee eens. En er zijn ook provincies die een worst voor krijgen met heel veel geld. En die vinden het een prachtig rapport. Dus ja, daar zijn we nog steeds mee met elkaar in onderhandelingen. Om ook als provincies op een gezamenlijke reactie daarop te komen. Om ook daar met BZK uit te komen. En dat is iets waar we het lopen. Voor mij zijn de fractiezitters daar ook op voorbereid. Hoe staat het daar nu mee? En verder kan ik daar nu niet op ingaan, want dan zou ik alleen maar, dan wordt het echt politiek en ik wil het graag echt technisch houden. Belastingdienst heb ik net al even aangegeven, de MRB, dat zit hier nog niet in. En dat is ook weer de vraag die gesteld wordt door 50PLUS. Wat is nou de echte ruimte? Dat is deze ruimte, min inderdaad wat er in de jaarrekening staat, of erbij, min die 1,3 miljoen. Ook dat is best even samenvatten, denk ik, in een staartje. Ik ga even nadenken over hoe we dat eventueel kunnen doen toekomen of dat we dat op een andere manier presenteren. Er is nog een andere vraag over de vooroever. Daar heeft u eind februari, meen ik, een mededeling over gehad. Wat daar de status van is en wat ermee gebeurt. Dus ik zou dan eigenlijk willen verwijzen daarnaar en of anders het meenemen in de oordeelsvormende ronde. Dus dat is de vooroever en de dijkversterkingsopgave die erbij hoort natuurlijk, samen met het waterschap. Datzelfde geldt ook voor de bodemdaling. Er wordt nu gevraagd, in dat geval wel, om die 5 ton per jaar. ja, hoe het daar mee staat, dat lijkt me echt een beantwoording voor de oordeelsvormende ronde. In plaats van, technisch kan ik daar niet veel meer aan toevoegen dan wat er al in de zomernota staat. Dan hebben we het over infrastructuur. Dat vind ik natuurlijk een hele interessante, want dat is echt een technisch verhaal. Maar daar zal ik u niet mee vermoeien. Ik zal het proberen zo kort mogelijk toe te lichten. Het gaat in alle gevallen om onderhoudkosten. Dus het gaat niet om twee verschillende soorten kosten of iets dergelijks. Maar we moeten gewoon onderhoud plegen aan onze infrastructuur. Nou, dan hebben we boekhoudkundige regels. En die zeggen van ja, dan moet je kijken of je dan niet die kosten kan egaliseren. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je gewoon elk jaar dezelfde kosten hebt. Ja, dat is natuurlijk niet zo. We hebben niet elke keer dezelfde kosten. Dus wat je dan doet, technisch gezien, je stort elk jaar in de voorziening hetzelfde bedrag. En dat zijn dan de kosten die je ziet in de jaarrekening en in de begroting. En de werkelijke kosten gaan direct vanuit die voorziening. Dus dan merk je niks van hoeveel er nou uitgaat. Dat schommelt door het jaar heen en we toetsen wel hoe dat zit. Maar daar is eigenlijk die voorziening voor bedoeld. Nu zien we dit jaar dat het deel wat dus jaarlijks terugkomt, dus voor dit jaar de kosten, dat hoger is dan we hadden ingeschat. Aan de andere kant hebben we gezien dat die voorziening op niveau is. Dat we later in dit jaar daarmee komen met een voorstel van we hebben hem beoordeeld. We denken dat wat vrij kan vallen. En daar nemen we een voorschot op. Dus we willen er dit jaar iets meer geld uithalen dan eigenlijk in de planning zat. Als voorschot op de omvang daarvan. Dus het blijft nog steeds dezelfde kosten. Dus of we het nog wel of niet doen, die kosten hebben we. Die komen eruit. En we denken dat we op deze manier goed te kunnen opvangen. Dus eigenlijk gewoon waar het voor bedoeld is, alleen met een ander inzicht. Daar komen we later dit jaar nog op terug met hoe dat precies zit voor de komende jaren dan. Nou, ik hoop dat het technisch verhaal zo enigszins heb kunnen duiden. Dan hebben we natuurlijk nog de kosten van het IPO. Ik wilde wel even benadrukken, ik begreep uit de vraag dat er gezegd werd, het is alleen voor faunaschade. Maar faunaschade is een heel groot deel als je kijkt op totaal alle provincieniveau. Maar dat, wat wij nu hebben is niet alleen faunaschade. Het is een onderdeel van de kosten die erin zitten. En de kosten die we nu voor faunaschade hierin hebben zijn dan ook de uitvoeringskosten. Dus dat niet vergoedingen nog van de schade zelf, maar de behandeling van de schade. Ja, ook weer, nou. Hoe noem je het? Maar goed, het is in ieder geval de behandeling van de zaken die daarmee gedekt zijn. En ja, wellicht dat er eerder wel bekend was wat die schade zou zijn. Of wat de effecten zou zijn voor het IPO daarvoor. Maar ja, pas recent is het daadwerkelijk uitgekomen hoeveel het echt is geweest. En ja, dat heeft elk jaar, je onderzoekt zaken. Ligt niet bij ons, dat wordt door het IPO ook gedaan. Dus wij waren ook behoorlijk geschokt. Maar ik moet zeggen dat het bij andere provincies nog wel wat erger was dan bij ons. Dus het viel mij eigenlijk zelf nog wel enigszins mee. Maar het is wel iets wat we bespreken ook bij het IPO. Want we houden er natuurlijk ook niet van om op deze manier verrast te worden. Van het CDA nog inderdaad wel een goede vraag. Denk ik, proeflokaal, breder inzetten. Ja, dat is natuurlijk wel echt een politiek vraag. Maar wat ik wel weet is dat we dat al wel eigenlijk doen. Dus we hebben heel veel zaken die dan buiten huis georganiseerd worden. Die doen we dan ook daar. Dus dat we daar niet nog eens een keertje bij een externe locatie gebruik van hoeven maken. Maar dat is het enige wat ik daar nu over wil zeggen. Als, nou ja, semi-technisch antwoord. Jaar 21. Nou, de meneer Kok heeft inderdaad een hele mooie vergelijking gemaakt. Hij is anders, dat klopt. Ja, vorig jaar heb ik hem nog netjes op programma's gedaan. Maar ik zag nu dat de verdeling over de programma's, het is lastig om dat dan ook weer naar een onderwerp toe te bundelen. Want als je het bijvoorbeeld over die afwijking van het IPO hebt, ja, dat gaat over al die programma's ook weer heen. Wat je daarna ziet is dat bij gemeentes, provincies eigenlijk een soort spiegeling is van het aantal programma's met de commissies die er zijn. Nou, nu is er een integrale commissie, commissie EMS, dus drie commissies. Ja, dus de programma's die worden ook niet verdeeld. Dus daarom dacht ik, nou, laten we het dan enigszins bundelen, zoals we het ook in de perspectiefnota hebben gedaan van afgelopen jaar, jaar daarvoor volgens mij ook. Dat in ieder geval een beetje wat eenvoudiger te bundelen is, mocht het ook verdeeld worden over de statenleden. Ja, het is een ander doorkijkje. En natuurlijk ziet u het straks terug ook gewoon in de uitkomsten van de begroting in de jaarrekening per programma. Maar het is meer bedacht van ja, wellicht is dit een handige manier om dat op deze manier te presenteren. Nou, dan heb ik net al even aangegeven. Ik denk dat de verschillen die u constateert in de tabellen, dus komt door de, neem je nou de BBR mee in het totaallijstje of zet je hem even apart? Ik denk dat dat een groot deel van het verschil zou moeten verklaren. En u heeft nog een vraag gesteld over de structurele middelen. Ik denk dat het in lijn zit met wat ook vanuit de BBB bijvoorbeeld is gevraagd. ja, die nemen nu af. Dat is iets waar we mee bezig zijn. Maar wanneer komt er nou eens een keer iets op? En volgens mij is daarop al toegezegd dat we dat voor de begroting 26 in ieder geval in beeld willen hebben. Zodat we daar het plaatje gaan presenteren. Als daar ook wat meer duidelijkheid over is, dan nemen we ook die meicirculaire en dergelijke mee. En dat is op dit moment nog niet aan de orde. Volgens mij de Partij van de Dieren ook de vraag over bodendaling. Nou, daar ben ik net al even op ingegaan. Ik kan er niet heel veel meer over zeggen dan wat er nou al in de nota staat. En mochten we daar echt inhoudelijke vragen over hebben, dan denk ik dat dat voor de oordeelsvormende ronde wat een betere plek is om die vraag te stellen. Infrastructuur. Dat vond ik wel charmant. Is de MMB niet een mooie dekspost? Hadden we die moeten ophogen? We hebben ons natuurlijk keurig gehouden aan wat in het coalitieakkoord afgesproken over 1%. Wat wel klopt is dat die 1% natuurlijk niet in lijn ligt met de inflatiecorrectie die we op andere budgetten doorvoeren. Anderzijds is het ook zo dat die MRW weer ons eigen belastinggebied is waar we de accenten meer zouden moeten kunnen doen. En dat is niet één op één te koppelen altijd. En ja, dat is inderdaad een mogelijkheid om hogere kosten te dekken. Maar dat is niet de mogelijkheid die we in ieder geval, nou ja, ik spreek niet namens het college natuurlijk, maar ambtelijk het college volgend niet die we daarop inzetten. Dat zou echt ook een politieke discussie zijn hoe ze dat zou voorstellen op die manier. En dan is denk ik volgens mij de rapportage van het IPO. Ja, faunaschade, welke kosten? Nou, dat is inderdaad de kosten, wat ik net al zei, voor de behandeling ervan. Van de SP de vraag over de... Ja, eigenlijk kwam het neer op de inhuur, hè? De stijging van de inhuurkosten. Ja, inderdaad, inhuur is duur. Vaak ook duurder. Tenzij je zegt van ja, als je iemand volledig aanneemt, dan is hij er ook altijd. En in een uur heb je weer kortere tijd. En dat is echt een personele afweging die echt bij het college ook ligt van hoe willen we die inzet nou doen. En je ontkomt er in ieder geval niet altijd aan om in te huren. Heel veel mensen die echt de expertise van nodig hebben, ja, die zijn ZZP'er, die zijn adviseur, die willen helemaal niet in dienst komen. We proberen altijd zoveel mogelijk mensen bij ons te houden. En dat vinden ze ook belangrijke bestendigheid van de kennis. Maar soms is het is niet altijd mogelijk, helaas. Even kijken hoor, ik heb nog de laatste vraag van de 50PLUS staan. Ja, u geeft aan, er is geen afweging door PS mogelijk. Dat is juist de bedoeling, dat u nu in ieder geval op deze afwijkingen nu met elkaar dan die afweging over kan maken. Dat wil ik alleen maar meegeven. Ik snap de vraag, maar daar kan ik nu technisch in ieder geval niets aan doen. Wat ik net al zei, de werkelijke ruimte, ja, dat is in principe wat hier staat. Maar ja, intussen, misschien is er vorige week alweer een statenbesluit genomen met een begrotingswijziging, heb ik nog niet in beeld. Dan is die ruimte ook weer anders. Dus op een bepaald moment, 1 mei, was het dat, waarbij rekening moet gehouden worden met het resultaat van de jaarrekening. Volgens mij was die vrije ruimte er in 6 miljoen, voor de wat in de BBR gestort wordt. Moet even kijken. En daar gaat inderdaad nog die 1,3 miljoen vanaf voor de MEB, de terugbetaling. Ik denk dat ik zo de meeste vragen heb gehad, ik denk allemaal.
Dat klopt. Alle vragen zijn grotendeels beantwoord. Dan kijk ik even de zaal rond voor een tweede termijn. Wie mag ik het woord geven voor tweede termijn? Begin ik nu aan de linkerkant. Heer Schipper.
Ja, bedankt aan de heer Kok voor de beantwoording van de vragen. Maar één ding begrijp ik nog niet helemaal over de IPO-begroting. Die 35 miljoen die daar nu extra nodig is voor behandeling van faunaschade, dat kan toch niet alleen uitvoeringskosten zijn? Dat lijkt me wel bijzonder veel.
Dank u wel. Dan kijk ik even verder. Heer Kok, CDA, D66, PV, VB. VVD, mevrouw Rieden.
Dank u wel. Nou, we zijn vanzelfsprekend heel blij met dat het overzicht volgt voor de oordeelsvormende fase. Het zou fijn zijn als die daar een beetje ruim voor zit, zodat als dat toch nog vragen oproept, dat we dan nog even bij u terecht kunnen.
Dank u wel. Dan stuk ik af, want de heer Ruisnaars.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording in ieder geval. We nemen het alvast in de reserve op als we het wellicht ooit gaan gebruiken. Zo ken ik een omlampaar. Zal ik een lijstje opgeven? Graag enige toelichting waarom dat zo wordt opgenomen.
Dank u wel. Heer Minema.
Dank u wel, voorzitter. Nog één vraag. Op bladzijde 8 staat, gezien de verwachtingen voor de begrotingsruimte, blijven wij scherp op de kosten. Kunt u iets toelichten wat dat betekent? Of er een voorbeeld van geven?
Dank u wel, heer Minema. Dan kijk ik even naar de heer Kok. 3 vragen heb ik genoteerd. Het woord zo nu.
Dank u wel, voorzitter. Even het laatste woord opschrijven, ja. Ja, bij Partij voor de Dieren, de faunaschade. Ik heb gekeken naar wat heeft het effect voor onze provincie. Ik heb zelf geen beoordeling gemaakt van wat is het totaal IPA-niveau. Er zijn andere collega's voor die daar inhoudelijk naar kijken wat dat is. Dus dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Daar kan ik u helaas niet verder mee helpen nu. Van de VVD, ja, ik hoop niet dat ik inderdaad nu allemaal mensen chagrijnig maak door lijstjes toe te zeggen. Maar ik denk wel dat dat goed gaat komen om dat op tijd te doen. Sterk lokaal Flevoland. Ja, nou, lijstjes zijn natuurlijk hartstikke leuk. Ja, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat we wel doen, is dat we als er voorstellen vanuit de Staten komen, als er zaken zijn die we voorzien, van ja, er worden afspraken gemaakt met partijen, dan proberen we dat te nemen. En dat is het voorzichtigheidsprincipe wat in de boekhouding gewoon heel normaal is. Als je kosten ziet, moet je ze nemen. Nou, deze kosten hebben we nog niet zeker, dus we kunnen het nog niet nemen. En ja, dan is er maar 1 ding eigenlijk, daar dan een reserve voor te vormen. Dat je in ieder geval weet, van ja, het komt eraan, dat hebben we in ieder geval gedekt. Daar hoeven we dan niet meer financieel over na te denken. Dat vind ik zelf altijd wel fijn. Dat doen we ook voor heel veel andere zaken. Als er ontwikkelingen zijn met investeringen en we weten dat daar afschrijvingen voor komen, dan komt het ook in een reserve te staan van ja, dan hebben we die kosten maar gedekt. Die komen nog niet in de begroting. Ja, dat spreekt natuurlijk zelf weer tegen als ik zeg van ja, met de provinciefondsen doen we even niks aan. Maar ja, dat is natuurlijk echt een drastische omvang. Hè? De reguliere gang van zaken is, weet je bepaalde kosten, dan probeer je er ook al in ieder geval een dekking voor te zoeken. En dat is bij elke begrotingswijziging die we doen, proberen wij de dekking van, ja, wat is de meest logische plek? Is er een reserve? Is er iets voor bedoeld? Is er een voorziening voor? Dus dat is niet anders dan anders. GroenLinks, daar schreef ik natuurlijk het laatste woord op. Kosten, scherp aan de kosten. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat is natuurlijk ook, ja, dat ziet u bij de perspectiefnota. Dat is niet meteen alle ruimte die er was ingezet. En dat denk ik dat het heel charmant is van het college om daar ook wat ruimte in te laten. Maar dat zit er ook achter dat we echt wel tekorten zien. Dus we blijven ook kijken van, ja, zijn er nou zaken die we kunnen doen op een andere manier? Kunnen we er derden bij betrekken? Is het geld dat bij het Rijk vandaan moet komen? Dat deden we al, maar daar zitten nu wel wat scherper in. En waar we ook bij het Rijk zeggen, nieuwe taken, ja, we gaan er pas mee beginnen als er echt centen voor zijn. Dus zo bedoel ik dat we er scherper op zitten. En ook juist zulke soort zaken. Ja, we zien die restauratie aankomen. Als we dat echt gaan doen, dan moeten we dat geld gewoon hebben. Dus dat we wat gekker in zitten om die koppeling te maken. Dus het geld wat nodig is en wat er beschikbaar is. Zodat we in ieder geval het goede beeld kunnen blijven houden. Dat bedoelen we met scherper aan die kosten.
Goed, dan hebben we de tweede termijn gehad. Dan kan ik concluderen dat het voldoende beeldvormend is besproken. Dan dank ik de heer Kok voor zijn presentatie en de beantwoording. En dan gaan we verder met agenda punt 5 en dat is de rondvraag. Wie kan ik het woord geven in de rondvraag? Niemand? Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze commissie. Dank voor uw inbreng. Om 5 uur starten de volgende commissies. Helaas kan het niet eerder. Dat heeft te maken met de livestreams. Dus dat betekent dat u allen nu nog een minuut of 25 vrije tijd heeft. Dus ik wens u veel plezier en daarmee sluit ik de vergadering.